Het is toch bijzonder om de koning te eren. Op een dag als gisteren sta je er als land bij stil. We vieren Koningsdag. Maar de koning eren als gemeente is toch wel wauw. Ja, we zijn dankbaar voor onze koning, voor de koningin, voor de koninklijke familie. God moedigt ons ook aan om te bidden voor de koning. Paulus zegt in 1 Timotheüs 2, vers 1 tot 3. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers. Opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Dat is mooi om dat te beseffen. Hè, dat God zegt, als je op aarde te maken hebt met koningen en gezagsdragers, bid voor ze. Dat is goed. Dat is mij welgevallig. En als we dan zien bij de koning en de koningin in ons land, dat ze met de druk die er ook op hen ligt, blijven staan en ook van elkaar houden. Dat vind ik altijd mooi om te zien. Dat proefje, dat zie je aan de blikken. Een gezin hebben, een mooi gezin. Dan is dat iets om ook te zien in het licht van hoe God het heeft bedoeld. Koningschap. Een koning, een koningin, een gezin. Een bruid, een bruidegom. En dan liefde. En vandaag willen we dat eigenlijk uitvergroten naar hoe God dat in zijn koninkrijk bedoeld heeft. En daarom kijken we naar de liefde van de koning. Van onze hemelse koning. De liefde voor ons, maar ook de liefde die wij in ons hart daardoor vinden voor hem. In die liefde van hem voor ons, en vice versa, ontstaat er ook liefde voor elkaar. En die gaat ook verder dan dat je het uitkiest aan wie je die liefde geeft. Want dat is een onvoorwaardelijke liefde. Zo geeft God ook ons zijn onvoorwaardelijke liefde. En in onze gemeente mag het draaien om de koning. Vandaar ook dat we in de ordening van onze gemeente hebben gezegd, wij vinden het belangrijk dat er één iemand aan het roer staat. En dat is niet een mens, dat is uiteindelijk Jezus zelf. En dat is nog niet zo makkelijk gedaan. We zoeken daarin samen onze weg. Maar dat is wel een hele belangrijke principiële keus. Dat we zeggen, wij richten ons naar het hoofd, Jezus. Dat vinden we belangrijk, want het draait uiteindelijk om hem. Nou, met elkaar zijn we in deze fase het boek Exodus aan het lezen. En van de week kwam daarin een prachtig lied naar voren. Het lied dat Mozes samen met het volk zingt op het moment dat het volk door de Schelfzee is en God ze heeft bevrijd uit de macht van de vijand. In Exodus 15, vers 1 tot 3 lezen we dan, ik wil zingen voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Hij is mijn God, hem wil ik eren. De God van mijn vader, hem loof en prijs ik. Zijn naam is Heer. Hij is een krijgsheld. En dan eindigt het lied, nadat het helemaal heeft verteld hoe God dat heeft gedaan, met de prachtige woorden, vers 17 en 18. U brengt hen naar de berg die uw domein is, Heer. En daar zult u hen planten, op de plaats die u tot woning hebt gemaakt, het heiligdom, Heer, door u gebouwd. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Dus God was niet alleen toen koning, toen hij het volk Israël uitredde uit Egypte, maar hij is koning voor eeuwig en altijd. Hij is dus ook onze koning en hij is de koning van de hele wereld. Hij is ook de koning van alle koningen. Daarom wordt hij ook de koning der koningen genoemd. Komt later ook vandaag nog voorbij. En als je dan gaat kijken naar hoe je daar als mens op reageert, heb je dus de optie om zijn koningschap te erkennen of niet. Nou, wij als gelovigen erkennen zijn koningschap. Wij zeggen, ja, hij is onze koning. Hij is ons hoofd. En uiteindelijk zullen we allemaal zijn koningschap gaan erkennen. Zullen we ook straks lezen. Maar we willen met elkaar gaan kijken hoe de koning in onze gemeente, in ons leven, de leiding kan hebben. En het bijzondere is dat we net lazen dat hij het volk leidde naar een berg. De berg die uw domein is. En dan moet je je eens even voorstellen dat ze dus vanuit Egypte ging het volk naar een land dat God zou wijzen, naar een berg toe. En reken maar dat die mensen een idee hadden wat voor berg dat uiteindelijk zou zijn. Dat was niet de berg Sinaï die ze eerst tegenkwamen, via een omzwerving waar ze de wet kregen, maar dat was de berg waar Abraham ooit door God naartoe was geleid, om daar de genade van God in zijn leven te ontvangen en de belofte werkelijkheid te zien worden. De berg Moria. In Genesis 22 lezen we daarover. Dan gaan Abraham en Isaac, die zijn dan aangekomen bij die berg. Dan beklimmen ze die berg, de Moria, in Jeruzalem. En dan staat er in Genesis 22, vers 7 en 8. Vader, zei Isaac, ja mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? En dan gebeurt daar iets heel aparts. Dan zegt God, neem je zoon en offer hem. En dan wil Abraham dat doen. God test hem daarmee. En dan zegt God, op het moment dat hij dat wil doen, zegt hij nee. Stop. En Abraham geloofde dat al voordat dat gebeurde. Want hij antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. Dit is zoiets moois. Dus Abraham, de aartsvader van het volk, werd geroepen naar een berg. Daar zou hij zijn zoon moeten offeren. Maar God zei, nee, op deze berg ga ik laten zien dat jij als mens niet zelf een offer hoeft te brengen, maar dat ik in een offerlam zal voorzien. En er was dan een bokje wat daar ineens was. En God zei, dat moet je slachten in plaats van je zoon. Je mag hem houden. En dat geloofde Abraham. Die berg, daar ging Israël naartoe. En God zei, die berg, die heb ik uitgekozen om mijn koningschap te laten zien. Dus als wij zeggen, hey, wij zoeken onze koning, dan gaan we kijken naar die berg. Wat dat betekent voor ons, wat dat betekent voor de gemeente van Jezus. Wat dat betekent voor nu, wat dat betekent voor onze toekomst. En weet je, de berg waar het dan over gaat, die bestaat gewoon. Hè? Dat is niet zeg maar een soort fabeltje, dat is gewoon een berg die bestaat. Laat het plaatje maar zien, dat is deze berg. Dit is de Tempelberg in Jeruzalem. Eigenlijk waar het over gaat, met name is dat stuk met die gouden koepel. Daar is eeuwen geleden een nu islamitisch gebouw neergezet. Het heet de Dome of the Rock. Je hebt daar rechts heb je de Al-Aqsa moskee. En links daar, een beetje voor, zie je daar de klaagmuur. Daar bidden de Joden. Nou, dit is natuurlijk ongeveer het meest spannende gebied in de wereld. Hier draait zoveel om. En deze berg, die plek, dit is de plek die God heeft uitgekozen als zijn woonplek. Voor eeuwig. Dat is interessant, hè? Dit is de plek waar Abraham naartoe ging. Dit is de plek waar het volk naartoe geleid werd. En nu kun je dat andere plaatje laten zien. In die rots is bovenop de steen waarop Abraham Isaac zou offeren. Dat gebouw hebben ze om de bovenkant van die berg gebouwd. Is dat niet bizar om dat te bedenken? Dat God zegt, dat is mijn plek. En dat er dus nu iets staat wat zeg maar de gelovigen die Jezus willen eren daar niet eens mogen komen. Dat zegt natuurlijk genoeg. God heeft dat gezegd. En deze berg, deze plek die we net zagen, die komt nog veel vaker terug in de Bijbel. Als een centraal punt, als een plek van het koningschap van God. Bijvoorbeeld in de tijd van koning David. Dan is er iets verschrikkelijks gebeurd in het volk. En dan komt het oordeel van God, was in de tijd van de wet over het volk. En dan komt God bij Jeruzalem. En dan komt hij bij die berg. Dan ziet hij die plek. En dan staat erbij dat God eigenlijk niet wil dat dat oordeel verder gaat. En dan moet David, zegt God tegen hem door middel van een profeet. Weet je, je moet naar die man gaan van wie die berg nu is. Die heette Arauna of Ornan. En je moet dat stuk gaan kopen. En dan moet je daar gaan offeren. Dus in 2 Samuel 24, vers 24 en 25 lezen we dan. Daarop kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 shekel zilver. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en bracht brandoffers en vredeoffers. En daardoor liet de Heer zich ten gunste van het land vermurwen en werd Israël van de plaag verlost. Dus weer die berg. Abraham, Israël ging er naartoe. David, Weer een plek van verlossing. Ja? In 1 Kronieken 22 vers 1 staat er over diezelfde gebeurtenis. Hij verklaarde, dit is de verblijfplaats van God de Heer. Dit is voor Israël het brandofferaltaar. Op deze plek zou Salomo vervolgens de tempel bouwen. Op die plek. Die tempel werd eeuwen later verwoest toen het volk in ballingschap werd genomen. En vervolgens werd op precies diezelfde plek ook de tweede tempel gebouwd. Van Zerubabel. Eerst die van Salomo, 2 Kronieken 3 vers 1. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor de Heer. In Jeruzalem, op de Moria. Zie je? Waar zijn vader David een verschijning had gehad op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Die David als bouwplaats had aangewezen. Dus zie je, weer op die plek. Dus ook niet een klein beetje naar links en naar rechts. Nee, daar. En waarom? Ik heb geen idee. Ik kan alleen zeggen dat het in de Bijbel staat. Nogal duidelijk. Dit is ook de plek dus waar de tweede tempel kwam. In de zesde eeuw werd hij door Zerubabel gebouwd. Dat was de leider van het volk samen met Jozua, de hoge priester. Die tempel wordt vervolgens vlak voordat Jezus wordt geboren op aarde, door Herodes nog weer helemaal uitgebouwd. En dat is de tempel waar Jezus dus ook op die plek heel vaak te vinden was. Waar hij ook bijvoorbeeld in Lucas 2 vers 46 en 47 als jongetje in gesprek is. Met de geestelijke leiders daar. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en van zijn antwoorden. Weer diezelfde plek. Het is ook die plek waarvan gezegd wordt dat daar in de toekomst iemand anders zal komen die zich zal voordoen als God, als Christus. De antichrist die zal precies op die plek daar ook in een tempel plaatsnemen. Geen idee hoe dat eruit gaat zien. Of of ze dan gebruik maken van dat gebouw of die gebouwen die er nu staan. Of dat er iets nieuws komt. Maar op verschillende plekken in de Bijbel lees je dat. Bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd. En de wetteloze mens verschenen is. De mens die gedoemd is verloren te gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. En als over deze gebeurtenis in Openbaring 11 wordt gesproken, dan blijkt dat het letterlijk hier over Jeruzalem gaat, want in vers 8 staat er dan, het gebeurt in de stad waar ook de Heer gekruisigd is. Het is echt weer diezelfde locatie. Wat je daarin dus kunt zien is dat in dat toekomstplaatje met dat duistere verhaal en wat er dus allemaal rondom die berg gebeurt, daar zit natuurlijk een geestelijke werkelijkheid achter. En daar gaan wij ons niet door laten intimideren of daarop hyperfocussen. Maar het is handig om te weten dat onze koning die berg en de functie van die berg heeft uitgekozen om ons iets te leren. Het is een heilige berg, omdat God vanaf die berg ons we laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is. Hoe groot de liefde van de koning is. En dat blijkt heel mooi als we gaan inzoomen op dat verhaal waar het begon. Dat verhaal met Abraham. Waar God zegt, ga daar naartoe. Ga naar die Moria. En ga daar zien hoe ik mijn genade aan jou ga laten zien. Kijk maar, in Genesis 22 vers 1 en 2 staat daarover. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ja, ik luister, antwoordde Abraham, haal je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. We hoorden het net al. Maar weet je wat nou zo bijzonder is aan dit gedeelte? Wist je dat dit de allereerste keer is in de hele Bijbel dat het woord liefde genoemd wordt? Ahab. Dat is de eerste keer. En er is in de theologie is er een uitgangspunt, de law of first mention. De eerste keer dat iets een woord genoemd wordt, een woord van betekenis, dat is belangrijk, dat heeft betekenis. En dit gaat weliswaar over de liefde van Abraham voor zijn zoon. Maar het heeft te maken met de openbaring van de liefde van God die door deze gebeurtenis zichtbaar wordt voor ons. Dus de liefde van God wordt hier zichtbaar. Niet zozeer doordat Abraham zegt, ik wil mijn zoon offeren, maar doordat God daarin laat zien, in dat hart, Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, maar in dat hart, het hart van God uitgestort kon worden, ook naar ons toe. De liefde van God kon zichtbaar worden. Het is een openbaring van Gods liefde. Vandaar dat Johannes, wordt wel de apostel van de liefde genoemd, en Johannes 4 vers 14 tot 16 zegt, wij hebben zelf gezien waarvan wij nu getuigen, Dat de Vader zijn Zoon heeft gestuurd als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en wij vertrouwen daarop. God is liefde. Moria is de plek die voor het eerst in de Bijbelsgeschiedenis verbonden wordt met liefde. Met de liefde die God heeft voor ons. Met God zelf, want God zelf is liefde. En God zelf is dus een rechtvaardige koning die vergeeft, die zichzelf eigenlijk offert vanuit liefde. Vandaar dat Jezus ook zei, mijn koningschap is niet van deze wereld. Want als je een goede koning hebt, dan is dat een koning die er is voor het volk. Maar ja, koningen van de aarde hebben ook nog wel eens de neiging om uiteindelijk toch vooral voor hun eigen koningschap te gaan. Zoals elk mens die neiging van nature heeft. Daarom is het koningschap van Jezus anders dan dat van de koningen van deze wereld. Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 5 tot 11, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dus elke knie zal zich buigen voor de koning. Alleen, we krijgen als mensen de gelegenheid dat vrijwillig te doen. En God, die biedt legio mogelijkheden. Ook misschien wel mogelijkheden die wij nog niet eens voor ons zien. Maar wij weten al van de tijd van de genade die er is. Om je te buigen voor hem. Want hij dwingt zijn liefde niet. Maar uiteindelijk zal elke knie zich buigen. En dat zal voor zeg maar de duivel en zijn handlangers en voor de mensen die dat echt niet willen, zal dat noodgedwongen zijn. Maar God wil dat door middel van liefde doen. En daarom buigen wij als gemeente voor koning Jezus. Hij is onze koning. Wij buigen voor zijn liefde, want hij is onze redder en heer. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Als je nou meeleest in Exodus 15, staat het lied van Mozes. En wist je dat dat lied terugkomt in de Bijbel? Dat dat wordt geciteerd? Ook in hoofdstuk 15, maar dan van het laatste boek van de Bijbel. In het laatste boek van de Bijbel wordt dat lied geciteerd, Openbaring 15. En dat is best wel beeldtaal. En dit gaat over die periode, over diezelfde periode als waar het gaat over die antichrist die dan komt. Nou, dat is een heel verhaal. Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken. Het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt. En toen zag ik iets als een zee van glas vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam. Dat is Exodus 15. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God. Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur. Vorst van de volken. Zie eens een koningschap. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen, want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerwerpen. Want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Wauw. Dus het koningschap van Jezus heeft alles te maken met het openbaren. Het geopenbaard worden van zijn rechtvaardige daden. Vandaar dat in hoofdstuk 19, vers 11 staat: ik zag dat de hemel geopend was. En dit zag ik: een wit paard met een ruiter die trouw en betrouwbaar heet. Die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. En dan verderop: hij droeg met bloed doordrenkte kleren. En zijn naam luidde: Woord van God. In het begin was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. Jezus, het levende woord. Ja? En dan nog verder, op zijn kleding en op zijn dij staat de naam Hoogste Heer en Koning. Of in de Engelse Bijbel staat er dan King of Kings en Lord of Lords. Ja, hij is de echte koning der koningen. Dus dit is onze koning. Hij is trouw en betrouwbaar. En weet je wat me zo raakte? Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Dit is waar het bij ons koningschap over gaat. Dit is niet een koning die zegt, zo, ik ben God, kom mij maar eens even eren. Dit is een koning met bloed doordrenkte kleren. Die naar ons toe komt om ons te laten zien, op die Moria, waar ik mijn liefde openbaarde, in mijn woord, heb ik laten zien wat ik ten diepste kwam doen in mijn koningschap. Namelijk mensen redden. Namelijk mensen vrijkopen. Namelijk mensen rechtvaardig maken. Niet op grond van hun daden, maar op grond van mijn volbrachte werk. Een koning met bloed doordrenkte kleren. Dat is wat. Zo kwam hij naar ons toe. En hij geeft ons een mantel die helemaal zuiver is. Van zuiver wit linnen. Omdat wij rechtvaardig zijn dankzij het bloed van Jezus. Dat is onze koning. Een koning met bloed doordrenkte kleren. Want Abraham zei het al tegen Isaac. God zelf zal in een offerlam voorzien, mijn jongen. En wij als gemeente mogen beseffen dat wij die vlekkeloze bruid zijn die door hem gekocht zijn. Dat wij een koning hebben die ons eigenlijk zijn koningin noemt. En wist je dat dat in de Bijbel ook aan Johannes wordt geopenbaard? Dat Johannes een beeld krijgt van de gemeente. En dat dat beschreven staat in Openbaring 21 vers 9 en 10. Een van die zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de zeven laatste plagen kwam op me af en zei, ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Dat is wat. Ik raakte in vervoering en hij nam me mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. Dus er komt nog een nieuw Jeruzalem en dat zal uit de hemel neerdalen. En wat je dan ziet, is dat Jezus met zijn bruid, als het ware uit de hemel neerdaalt. Ik kan me totaal niet voorstellen. Maar wat je hier dus ziet, is dat de gemeente van Jezus wordt eigenlijk als de koningin neergezet in het koningschap. De bruid van de bruidegom. Dat is heel bijzonder. En in dat nieuwe Jeruzalem staat er dan in vers 22 en verder, een tempel zag ik niet in die stad. Want God de Heer, de Almachtige is haar tempel met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen. Onwaarschijnlijk wat voor bijzondere positie wij hebben gekregen van God. Wij zullen met hem heersen, zoals Paulus zei in Romeinen 5 en 17, als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak, in de andere Bijbelvertaling wordt daar gezegd, de gave van de gerechtigheid, in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Ik heb erbij gezet, als je naar de grondtekst gaat kijken, dat woord dankzij, dat kan op verschillende manieren toegepast worden. Dankzij is wel een hele sterke vertaling. Maar je kunt hem ook vertalen, zo wordt dat woord ook gebruikt in de Bijbel. En daarom mag je die ook toepassen, met. Dus wij zullen in het eeuwige leven met die ene mens, Jezus Christus, heersen. En dat wordt hier beschreven in Openbaring. Dus als wij het hebben over het koningschap van Jezus, dan eren wij hem. Maar wat doen we dan ook? Dan beseffen we dat hij tegelijkertijd ons in de ogen kijkt en dat hij zegt, maar lieve gemeente, besef je dat ik jullie door die met bloed doordrenkte kleren in mijn nabijheid heb gebracht en jullie de positie heb gegeven om met mij te heersen, nu al op deze aarde, maar straks als dit tijdperk voorbij is, met mij, zoals hier beschreven, maar hier en nu mag je die plek al innemen? Mag je dat besef hebben? Hoef je dus niet naar beneden te laten drukken, maar mag je je op laten tillen? Je bent door de koning in de positie gebracht van heerschappij. En dat betekent dus dat je naar de dingen die gebeuren, zonder arrogant te worden, dat je een heel diep besef mag hebben van, wauw, dankzij Gods genade mag ik een positie innemen van het volbrachte werk van Jezus. En dat is letterlijk op alles van toepassing. We hadden van tevoren gesprekje even over iets fysieks wat speelde. En dat je dan merkt dat je in je taal bijvoorbeeld dan zegt, ja, nou, hier zal ik wel lang last van krijgen of houden of weet ik veel wat. En dat we zeiden, hey, wat is het mooi om dan te zeggen, ja, ik heb er last van, dat ontken ik niet. Maar ik mag nu de verwachting hebben dat dankzij Jezus zijn gezondheid in deze situatie of symptomen stroomt. Dat is je positie innemen, zonder jezelf te gaan overschreeuwen of lastige vragen weg te brullen met hele grote taal. Nee, dit is stil worden, beseffen wie je bent. Beseffen wat het de koning in bloed doordrenkte kleren heeft gekost om mij dit te geven, inclusief de striem op zijn rug. En dan vervolgens te denken, maar ik doe hier niet iets geks als ik dit bedenk. Ik maak gebruik van een recht dat de koning van hemel en aarde mij heeft toegekend. Dit is niet even stoerdoenerij die niet vertaald kan worden in realiteit. Dit is gewoon het volgen van het woord van God. De God die Israël uitleidde uit Egypte is de God die mij uitleidt uit mijn pijn. De God die redding bracht voor zoveel mensen door de eeuwen heen is niet alleen mijn vader, mijn koning, mijn vriend, dat is notabene mijn bruidegom. Dat is degene van wie Johannes hoort. Moet je eens kijken, ik wil iets moois laten zien. Besef je hoe schitterend wij zijn in Gods ogen. Niet omdat wij dat van onszelf zo prachtig hebben geregeld, maar omdat hij ons zo heeft gemaakt en dankzij Jezus ons zo heeft verlost. Nou, dat is hoe wij samen het koningschap van Jezus mogen eren. In een hele grote verwachting dat wij dankzij hem in diezelfde positie zijn gebracht. En dat maakt ons, zoals Jezus, niet arrogant, maar nederig. Want hij werd een koning die knecht werd. Die kwam om te dienen. Dus het maakt ons heel bescheiden, omdat we weten, hij heeft betaald. En het is niet een recht wat ik mezelf heb gegeven. Maar het is een recht wat mij is toegekend dankzij Jezus. En zo willen wij als gemeente de koning eren. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen. En wij vertrouwen erop, want God is liefde. Amen, gemeente. Amen. Amen.